Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Simone Aman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die deze dienst later op vanaf een andere plek met ons meemaken. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst kunt u vinden op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die wordt geleid door Willem Maarten Dekker uit Waddinxveen. We geven de bloemen ter felicitatie aan mevrouw Schip. Zij is onlangs jarig geweest. En we geven de bloemen ter bemoediging aan meneer Schepping. Hij is recent naar het verpleeghuis Bijnkershoek gegaan. Komende woensdag 5 maart begint de 40-dagen tijd. In de Jacobikerk is er dan geen dienst, maar steeds meer mensen uit de hele stad en uit de Jacobi weten de weg te vinden naar de Domkerk. Het As Woensdag Vesper begint om 7:00 s'avonds en wordt geleid door dominee Willem Roskam en onze eigen predikant Wim Vermeulen. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel die te herkennen is aan de banner. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. En dat kan hier schuin achter mij. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we deze staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp, onze verwachting. In de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is de God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we Psalm 73. Psalm 73. Vers 1. Misschien hebben jullie net gemerkt, er was wat onrust, wat mensen liepen heen en weer. Er werd iemand onwel bij de ingang, maar ik begreep dat het inmiddels weer beter gaat. Gelukkig maar. We willen samen bidden en ons verootmoedigen voor God. En daarna verder zingen uit dezezelfde psalm, psalm 73 en dan vers 9. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, schepper van hemel en aarde. U bent rechtvaardig en goed. Voor wie zuiver van hart zijn, daar mogen we over zingen. We danken u dat we dat mogen belijden. En dat doen we terwijl we weten dat ons eigen hart zo vaak onrustig is. En ook wel onzuiver. En daarom verootmoedigen we ons voor u, als we hier in uw huis zijn. En erkennen we maar gewoon dat we mensen zijn die soms bijna uitglijden. Als twijfel en angst zich in ons nestelen. Als we prooi worden voor onrust en bezorgdheid. Maar we bidden u als we hier zijn. Dat u dan uw stem laat klinken die daartegen ingaat. Een woord dat spreekt over uw genade en uw goedheid. Dat we hier aan uw voeten mogen zitten. Mogen horen wat u zegt. En dat u onze ziel hier tot rust wil brengen. Daar bidden we om. Dat we mogen rusten in uw aanwezigheid. Vergeef ons, zuiver ons hart. Breng ons steeds weer terug in uw nabijheid. Want wie hebben we in de hemel behalve u? En naar wie zou ons hart verlangen? Dan naar u. Wees zo bij ons, hier in de kerk. Of thuis of elders, met deze plek verbonden. In Jezus' naam alleen. Amen. Als leefregel voor ons leven, woorden van Jezus die we lezen in Lucas 12. Woorden die ook straks nog terugkomen in de preek. Over bezorgdheid en onbezorgdheid. Lucas 12. En daarna zingen we Psalm 73, vers 10. En Jezus zei tegen zijn leerlingen: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken, want het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. Kijk naar de vogels. Ze zaaien niet en ze oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. Nee, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? En wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, Waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Dus als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid, al met zoveel zorg bekleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Maak je niet druk over wat je zult eten en wat je zult drinken. Laat je niet door zorgen kwellen, want de volken van deze wereld jagen al die dingen na. Maar jullie vader weet wel dat je ze nodig hebt. Zoek daarom liever zijn koninkrijk. En die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie vader zal jullie in zijn goedheid het koninkrijk schenken. Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 6. Groep 7 en 8 blijft in de kerk vanochtend, maar jullie mogen allemaal, dus alle kinderen van de basisschool, even naar voren komen. Zo, dat ziet er lekker uit, hè? Ja. Deze pot, wat zit hierin? Snoep, ja, dat is duidelijk. Hij is gelukkig van glas, dus soms neem ik een kistje mee. Dan moet ik hem altijd even open doen om te laten zien. Maar hier kun je meteen zien wat erin zit. Maar er zit ook nog iets anders in, Femke. Er zit een telefoon in, ja. Dat had je niet verwacht, hè? Snoepjes en een telefoon. Allebei in deze pot en de pot zit dicht. Hij zit nog net niet op slot. Maar dat kan wel. Ik kan er een slotje overheen doen. En dan kan hij ook niet meer open. En nou de vraag. Woensdag begint de 40 dagen tijd. En wat zou dat nou te maken hebben met deze pot met snoep en een telefoon? Heeft iemand een idee? Wie doet een gooi? Wat dat zou kunnen betekenen. Wat is de 40 dagen tijd? Laten we daar maar eens even mee beginnen. Sorry? Dat je geen vlees eet, inderdaad. De 40 dagen tijd is de tijd. Die duurt iets langer dan 40 dagen, want de zondagen moet je er nog bij optellen. Maar dat is de tijd die voorafgaat aan Goede Vrijdag en Pasen. En dat is inderdaad een tijd waarin je in de kerk soms iets niet doet. Bijvoorbeeld geen vlees eten, dat heb je heel goed gezegd. Heel veel plekken in de wereldkerk wordt bijvoorbeeld geen vlees gegeten. Er wordt gevast, noem je dat, vasten. En dat betekent inderdaad dat je iets in die pot doet wat je normaal wel gewoon zomaar pakt. Een snoepje elke dag bijvoorbeeld. Maar in de vaste tijd doe je dat bijvoorbeeld niet of minder. En nou zit ik zelf best wel vaak op mijn telefoon. En ik dacht, misschien moet ik wel mijn telefoon in die pot doen af en toe een tijdje. Om even iets niet te doen wat je normaal wel doet. Waarom zou je dat doen? Heb jij een idee, Ean? Waarom zou je eigenlijk geen vlees eten? Behalve dat het goed is natuurlijk. Heb jij een idee?
Anders eet je het te vaak.
Anders eet je het te vaak, inderdaad. En als je het niet doet, als je iets niet doet, dan kun je iets anders wel doen. Snap je? Nog een keer. Aan God denken, ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat je soms trek hebt in een snoepje en dan zeg je, ja, maar hij zit in een pot en die zit op slot. En waarom deed ik dat ook alweer? Oh ja, omdat God in deze tijd, en dan kijk je naar Jezus, een weg gaat die ik niet zou kunnen gaan. Jezus legt heel veel dingen af, doet heel veel dingen niet. Daar gaan we de komende tijd ook voortdurend over hebben. Hij eindigt zelfs aan een kruis. Nou, zo werkt dat dus met vasten. Nou is het nu natuurlijk nog geen vaste tijd. Het is nu zelfs carnaval. Dus ik dacht, ik neem voor jullie allemaal maar een snoepje mee. Dus die kunnen jullie zo meteen nog even lekker eten. Ik heb geprobeerd dat zoveel mogelijk goed te organiseren. Een paar meiden nemen deze pot mee naar achteren en die delen dat dan uit. En er liggen snoepjes in de consistorie. En voor groep 7 en 8 heb ik een doosje, zet ik op de piano neer. Dan hebben jullie een snoepje voor tijdens de preek. Maar nu kan het nog. Maar denk er eens over na. Als de 40 dagen tijd begint, wat stop jij in de pot? Nou, dat hoor ik dan volgende week wel. Toch? En we gaan nu zingen. Het lied Lees je Bijbel, bid elke dag. We lezen vanmorgen een gedeelte uit Lucas 10. Bekende geschiedenis van Martha en Maria. Martha legt haar bezem neer. We gaan die woorden zo direct lezen. Maar eerst willen we bidden om Gods geest bij de opening van het woord. Trouwe God en Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden u dat als we aan uw voeten zitten om te luisteren naar de woorden, die de schrift ons vertelt dat u met uw geest in ons midden aanwezig bent. En dat we onze bezorgdheid even opzij mogen zetten. Alles wat ons in beslag kan houden. En dat we horen de woorden die u onszelf spreekt. Wilt u ons richting geven voor ons leven? Door die woorden heen. En met uw geest werken. In het midden van uw gemeente. Dat bidden we door Jezus Christus, onze Heer. Die met u en de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Lucas 10 vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd volledig in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En zij ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Woord van God, gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen gezang 47, vers 1, 2 en 3. Gezang 47, 1, 2 en 3. In de verkondiging gaat het over dat gedeelte dat we lazen. Ik herhaal nog even die woorden van Jezus aan het eind. Martha, Martha, je bent druk en bezorgd over van alles en nog wat, maar er ontbreekt één ding. Dat goede deel is door Maria ontdekt. En het zal niet meer van haar worden afgenomen. Gerrit Christiaan speelt na de verkondiging een dubbel kanon, Martha en Maria. Een dubbel kanon over Psalm 27. Dat is een bewerking van Herman van Vliet. En in die psalm staat dit: één ding slechts kan ik van de Heer verlangen, te wonen in zijn huis, zolang ik leef. Betanië is eigenlijk een kleine kerk. En Martha en Maria, die wonen daar. Samen met Lazarus natuurlijk. En na de verkondiging, gezang 455, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, en mensen op een afstand met ons verbonden. Je kent dat liedje, denk ik, wel. Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken komt een andere keer. En misschien zingen jullie het ook wel eens op school of thuis. Martha, Martha, altijd in de weer. Maar leg nu eens je bezem neer. Het is namelijk een heel bekend verhaal. En als je het liedje kent, dan ken je het verhaal natuurlijk ook. Over Martha en Maria. De een druk bezig met van alles en nog wat. Want Jezus komt op bezoek samen met zijn leerlingen. Een huis vol. Want ja, dat zijn 12 leerlingen en ook nog wel andere mensen die met hem meekomen. Ga er maar aan staan. Martha is druk bezig. Maar Maria, die doet bijna niks. Die zit aan de voeten van Jezus. En de vraag is natuurlijk, op wie moeten we lijken? Op Martha of op Maria? Ja, dat is inderdaad misschien wel de vraag. Hoewel, gaat het verhaal echt daarover, over die vraag? Het valt me op dat als dit verhaal wordt verteld, Martha en Maria heel vaak antithetisch tegenover elkaar worden gezet. Martha en Maria, je moet kiezen. Maar weet je, eigenlijk vraag ik me af of dat wel klopt. Want Martha en Maria zijn zussen. Zussen in Christus. Ze hebben allebei Jezus lief. Ook al zijn ze best heel verschillend. Zou het kunnen dat ze elkaar aanvullen? Ik las twee preken van de kerkvader Augustinus bij dit gedeelte. En weet je wat zo mooi is? Hij plaatst die zussen niet tegenover elkaar, maar als het ware naast elkaar of achter elkaar. Allebei dienen ze God. Wat Martha doet is goed. En wat Maria doet is ook goed. En misschien nog wel beter. En het beste, dat komt nog. Dat is de lijn die ik ook wilde nemen vanochtend. De lijn bij dit verhaal. Goed, beter, best. En het goede vinden we dan bij Martha. Want zij is inderdaad druk in de weer om Jezus gastvrij te kunnen ontvangen. Daar moet je niet te snel overheen lezen bij Lucas. Zeker niet in deze hoofdstukken 9 en 10. Zoek het maar op. In die hoofdstukken lees je maar liefst 3 keer dat het ook anders kan. Jezus is samen met zijn leerlingen onderweg naar Jeruzalem, maar ze zijn lang niet overal welkom, integendeel. Er zijn heel veel dorpen en steden waar ze gewoon weggekeken worden. En als dat gebeurt, zegt Jezus, als we niet welkom zijn, schud dan het stof maar van je voeten en ga maar gewoon weg. Maar bedenk daarbij wel, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen, dus wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. Er staat dus wel iets op het spel. En de boodschap wordt wel duidelijk. Het evangelie komt voorbij in Lucas. En wat doe je ermee? En heel veel mensen hebben er geen boodschap aan. Maar in Betanië staat een kleine kerk. Het huis van de armen betekent dat. Het is juist die plek waar Jezus welkom is. Mooi, hè? In het huis van de armen. En daar zet Martha zich in om hem gastvrij te ontvangen. Ik moest denken aan een lied dat we in de kersttijd best wel vaak zingen. Een soort gebed. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Nou, hier is het antwoord. Jezus ontvangen, dat betekent ruimte voor hem maken. Als je dat zingt en dat bidt, dan moet je dat ook doen. En dat mag je heel concreet maken. Gastvrijheid als een christelijke deugd. Een liefdedienst. Vergis je niet, dat is echt niet zo gemakkelijk. Vraag dat maar aan de mensen onder ons die hun huis hebben gedeeld met vluchtelingen, kortere of langere tijd geleden. Dat kost je wat, gastvrij zijn. Maar het evangelie en gastvrijheid hebben alles met elkaar te maken. Voorbeelden te over ook in de schrift. Als je daarover nadenkt, ik noem er een paar. Abraham die 3 mannen ontvangt in zijn tent. En dat blijken meer dan zomaar mensen te zijn. De weduwe te Sarfat die de profeet Elia ontvangt in haar huis. Een man van God. En in de Hebreeënbrief lees je dit. Sommigen van jullie hebben engelen ontvangen zonder het te weten. Gastvrijheid, er staat iets op het spel. En in Matteüs 25 wordt die gastvrijheid zelfs verbonden aan het laatste oordeel. Ik had honger, zegt Jezus. En jullie hebben mij te eten gegeven. Maar wanneer dan, vragen de mensen. Nou, ik verzeker jullie, alles wat jullie met één van de geringste van mijn broeders en zusters hebben gedaan, dat heb je met mij gedaan. Jezus komt voorbij. En wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. Zal eeuwig bestaan. Ruimte maken voor Jezus, dat is wat Martha doet. En waarom doet ze dat? Nou, dat doet ze inderdaad uit liefde voor Jezus. Het woord dat in vers 40 wordt gebruikt voor haar zorg is het Griekse woord diakonia. En dat is een heel specifiek woord voor dienst. Dat is echt liefdedienst. Niet het slaafse dienen van een meester, daar is een ander woord voor. En ook niet het geld verdienen voor een werkgever, daar is ook een ander woord voor. Maar dit is diakonia. Dat doe je uit liefde, een ander dienen. Omdat je niet anders wilt. Er is iets van liefde voor God geboren in je hart. En ik dacht, is dat niet waar het werk van de geest ook vaak gewoon begint? Bij mensen die uit liefde voor God ruimte maken voor God. Die ook heel concreet plaats maken voor God om te spreken. Plaats voor het evangelie om te klinken. Die mensen gastvrij ontvangen in de kerk bijvoorbeeld. Vanmorgen de koster die de deuren openzet. Of de organist die de muziek voorbereidt. Of het welkomsteam dat de koffie klaarmaakt. Of het gemeentelid dat een ouder echtpaar met de auto ophaalt om ze hier te brengen. Uit liefde voor Jezus ruimte maken voor het evangelie. Heel concreet. En het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. En je doet het graag, maar het is wel mooi. Want zo maken we ruimte voor God en voor de geest. En waarom doen we dat? Omdat je hoopt dat de wereld zijn stem gaat verstaan. Denk nog even aan Lucas. Heel veel mensen hebben geen boodschap aan Jezus. En waar hij niet welkom is, daar gaat hij voorbij. Schud het stof van je voeten. Is hij welkom in jouw bestaan? En mag jou dat ook wat kosten? En gun je het ook een ander? En mag het iets van je tijd zijn? Iets van je geld? Iets van je energie? Iets van je talent? Iets van je creativiteit? Iets van je gastvrijheid? En ga zo maar even door. Nou ja, daar zet Martha zich dus volop voor in. En dat is in haar te prijzen. Het is goed wat ze doet. En misschien heeft het ook wel gewoon met haar karakter te maken dat ze zo druk is. 30 jaar geleden, in 1992, verscheen het boek De Vijf Talen van de Liefde. Misschien ken je het wel. Ik begreep dat dit boek weer een hele revival aan het maken is op Instagram en TikTok. Ik heb het niet gecontroleerd. Maar zou best kunnen. Het gaat over vijf liefdestalen. En Martha's taal is de taal van de zorg. Maar, en dat moet je er dan wel bij zeggen, die taal kent ook een valkuil. Want al dat zorgen, dat zie je gebeuren hè, in dit verhaal, dat slaat om in bezorgdheid. En daar gaat het mis. Ze is zo begaan met haar dienst aan Jezus dat ze er onrustig van wordt. Het neemt haar helemaal in beslag. Ze loopt als het ware vast. Alsof dat hele koninkrijk van God van haar alleen afhangt. En daarom gaat ze naar Jezus. En wijst ze speciaal op haar zus Maria. Want ja, die zit maar een beetje aan de voeten van deze rabbi. Kan zij ook niet eens wat gaan doen? Kan het u dan helemaal niet schelen, zo vraagt ze, dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij gaat helpen. Dat is wel ongelooflijk eerlijk van Martha, hè? Dat ze dat gewoon zegt. Ook een heel herkenbare reflex natuurlijk. Kom op, wij zijn toch het gasthuis. En toch reageert Jezus heel anders dan je zou verwachten. En ik denk ook heel anders dan zij verwachten. Helemaal niet begripvol, integendeel. Hij spreekt haar vermanend toe. En hij draait het helemaal om. Maria is niet lui. Integendeel, zij heeft het betere deel gekozen. Wat is dit? Waarom zegt Jezus dit? Nou, ik denk dat je het zo zou kunnen samenvatten. Omdat onrust en bezorgdheid helemaal haaks staan op het koninkrijk waar Martha nu juist ruimte voor wil maken. Het is goed dat je ruimte voor mij maakt, Martha. Maar dan moet je ook de tijd nemen om in die ruimte goed naar mij te luisteren. En om mijn boodschap te horen. En wat is die boodschap? Nou, heel kort en goed. Maak je toch niet zo druk? En ik kan me voorstellen dat dit antwoord bij Martha inslaat als een bom. En op een bepaalde manier doet die boodschap dat bij ons natuurlijk ook. Want zeg nou zelf. Wie kent de bezorgdheid niet? Martha staat niet alleen. Want wat kan het leven je soms bezorgd maken? Je kunt bezorgd zijn over je werk of over de kerk, over je gezondheid of over mensen die je lief zijn. En wat kun je onrustig worden over een wereld op drift? Ik trek het soms niet meer, zal ik eerlijk zeggen, om de nieuwsberichten te lezen. Over machthebbers die spelletjes spelen, over dreiging van oorlog, over de invloed van Big Tech. Er is toch alle reden om bezorgd te zijn. Maar nu de woorden van Jezus. We lazen zijn woorden als leefregel voor ons leven. Als je ruimte maakt voor het spreken van God, dan hoor je ineens een stem die zegt dat je juist in de kerk niet bang hoeft te zijn. Vrees niet. Die woorden klinken steeds opnieuw in het evangelie. Wees niet bang. Waarom niet? Omdat het koninkrijk van God niet van deze wereld is. En dat is een radicaal andere stem. Maak je geen zorgen over je leven. Kijk naar de vogels. Het is God die voor ze zorgt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan zij? En wie van jullie kan ook maar één dag aan zijn leven toevoegen door zich zorgen te maken? Dat moet je volgens mij keer op keer weer horen, die woorden. Omdat ze zo vreemd en anders zijn. Maar het zijn ook indringende woorden. Ik dacht, je hebt een leven lang nodig om ze je eigen te maken. In de kerk gaat het soms over geestelijke groei. En hoe kun je die groei nou meten? Misschien wel aan de zorgeloosheid, zat ik te denken. Aan die vreemde onbezorgdheid van de mensen die aan de voeten van Jezus zitten. Die zich helemaal overgeven aan de hoop. Maria, zie je wel hoe druk ik ben. Help ook eens mee, maar ik help ook mee. Ik luister naar wat God heeft beloofd. En ik heb ontdekt dat ik juist daar zo van opknap. En ik mag mijn zorgen bij hem brengen. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat al die andere stemmen in mij zwijgen. Bij u wil ik zijn. U wil ik dienen. Spreek uw woord. En dat brengt inderdaad bij Maria. Want wat Martha doet is goed. Maar wat Maria doet is beter. Het zou best kunnen dat ze bij de voorbereidingen wel geholpen heeft hoor. Maar nu Jezus er is, nu neemt ze de tijd om ook echt dicht bij hem te zijn. En aan zijn voeten te kunnen zitten. En weet je, dat is ook een vorm van dienst trouwens. Dat is ook een vorm van diaconia. Om gewoon weg naar iemand te luisteren. Dat is ook gastvrijheid. Aandacht voor iemand hebben. Dat is wat Maria doet. Je zou kunnen zeggen, haar taal van de liefde is die van het ontvangen. En wat ontvangt ze dan? Het betere deel. Martha, Martha, jij bent druk en bezorgd over van alles en nog wat. Maar er ontbreekt één ding. En dat betere deel is door Maria ontdekt. En het zal haar niet meer worden ontnomen. Ook dat. Nou, dat maakt natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat heeft Maria dan ontdekt? En een stukje daarvan zagen we al. Dat je blijkbaar aan de voeten van Jezus kunt gaan zitten. En dat het daar goed is. Maar als je nog wat langer naar dit verhaal kijkt. Dan blijkt het nog rijker en nog verrassender te zijn dan alleen maar dat. Want wat was er nu precies aan de hand? Wat zie je hier nu exact gebeuren? Als je de context van toen kijkt. Dan kun je je afvragen, was het eigenlijk wel zo vanzelfsprekend dat juist Maria aan de voeten van Jezus ging zitten? En het antwoord is nee. Je leest er misschien wel snel overheen, maar als vrouw aan de voeten van een rabbi, wat hier gebeurt is eigenlijk ongehoord. Maria doet iets wat ze misschien wel helemaal niet mag doen. Of wat ze misschien wel helemaal niet kan doen. Maar ze doet het toch. Ik las ergens dat in de cultuur van die tijd de huizen waren opgedeeld in een deel voor de mannen en een deel voor de vrouwen. En dat de rollen van mannen en vrouwen natuurlijk ook gestrikt gescheiden waren. Maar precies die grens, die wordt door Maria overschreden en ze gedraagt zich als een leerling. Wie aan de voeten van een rabbi zat, gaf daarmee aan ook zelf een leraar te willen worden. Een getuige van Christus. Zij wil de stem van Jezus horen. En ze wil die woorden ook doorgeven. Maria getuige van het goede nieuws. En wat zegt Jezus daarvan? Dat keurt hij helemaal goed. Inderdaad, je kunt mij heel goed dienen door naar mij te luisteren. En door wat je hoort ook weer door te geven aan de mensen om je heen. En daarom ben je welkom aan mijn voeten, wie je ook bent. En weet je, aan de voeten van Jezus valt daarom ook heel veel te leren. Juist ook als het daarover gaat. Want je ontdekt er wat genade is. Dat je er mag komen, inderdaad, wie je ook bent. Zelfs als anderen zeggen dat het niet kan, dan kan het toch. En je leert wie jij mag zijn in Gods ogen. Je leert dat je het heil niet zelf hoeft te verdienen en dat het koninkrijk van God niet van jou afhangt. Wie zou dan niet onrustig en overbezorgd worden als dat zo zou zijn? Je leert dat Jezus zelf het koninkrijk van God opent en dat hij de weg baant die jij nooit zou kunnen gaan. En die houding van het geloof, die noemt Jezus het betere deel. En terecht natuurlijk. En om dat uit te leggen, wilde ik tenslotte nog heel even terug naar die preken van Augustinus. Ik noemde ze al, maar ter afsluiting gewoon een paar korte fragmenten. Omdat ze zo mooi en trouwens ook zo tijdloos aangeven waarom Maria inderdaad het beste deel heeft gekozen. Wie dient, schrijft Augustinus, moet vaak zoeken en regelen en raakt daardoor zomaar afgeleid. Als Martha alles alleen had kunnen doen, had ze Maria's hulp natuurlijk niet gevraagd. Maar let op wat de Heer zei. Maria heeft het betere deel gekozen. Niet dat Martha een verkeerd deel koos, maar Maria koos het betere. En waarom? Omdat dit deel nooit van haar zal worden afgenomen. Want jouw taak, Martha, zal op een dag ophouden. Maar de vreugde van de waarheid, die blijft voor eeuwig bestaan. Martha, jij bent gezegend in je goede dienstbaarheid. Maar wat is het doel van al je inspanning? Dat doel is toch de rust. Nu ben je nog druk bezig met het voeden van sterfelijke lichamen. Maar in het hemelse koninkrijk zul je geen vreemdelingen meer vinden. Wat zal daar dan wel zijn, zegt Augustinus. Dat wat Maria heeft gekozen, dan worden wij allemaal gevoed. Want op die dag zal de Heer hen laten aanzetten en zal zelf langs hen gaan om hen te bedienen. Laten we dus, terwijl we daar naartoe onderweg zijn, streven naar dat ene nodige. Het eeuwige genieten van God. Mooi beeld. Het beste komt nog. En zo is dat kleine huis in Betanië inderdaad een beetje beeld van de kerk. Martha en Maria zo verschillend, maar het zijn zusters in Christus. En Martha leert ons dat het goed is om ruimte te maken voor Jezus en voor zijn rijk. En Maria nodigt ons uit om in die ruimte aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Dat is nog beter. In de wetenschap dat het beste nog komt. En als deze week de 40 dagen tijd begint, dan is dat misschien wel een uitgelezen kans voor ons allemaal om ons juist daarin te gaan oefenen. Denk er eens over na. Hoe kun jij concreet ruimte maken om naar de woorden van Jezus te luisteren en om echt voluit uit de genade te leren leven? Inderdaad, leg je bezem neer. Kom tot rust aan de voeten van Hem die de weg voor jou baant. Amen. We willen met elkaar danken en ook bidden. We willen aan elkaar denken, voorbeden doen voor elkaar. We denken aan mevrouw Zwijnenburg, die deze week ziek werd. Ze kreeg een longontsteking waarschijnlijk en ze is echt erg ziek. We willen bidden of de Heer bij haar wil zijn en bij iedereen om haar heen. We willen bidden voor de bezoeker van de kerk van vanmorgen die onwel werd en die uiteindelijk toch naar het ziekenhuis is gebracht. We willen bidden om Gods nabijheid. En we willen bidden voor de Heer Schepping en danken met Joke Schip die de bloemen namens ons ontvangen. Laten we samen danken en bidden. Goede God, u roept ons om u te dienen en om plaats te maken voor uw woord, ruimte te maken voor u in deze wereld. En we danken u voor deze plek, deze kerk, waar u ons uitnodigt om aan uw voeten te zitten. En we danken u voor het voorbeeld van Martha en Maria, voor de gastvrijheid die ruimte maakt voor uw aanwezigheid. En voor de stilte die ons opent voor uw stem. En we bidden u, leer ons om alles wat ons bezorgd maakt en onrustig bij u neer te leggen. We bidden u, leer ons werken en denken vanuit uw genade en vanuit uw liefde alleen. En leer ons rusten in vertrouwen. Misschien hebben we daar een heel leven voor nodig. Maar we bidden u, help ons om daarin te groeien. Tijd voor u te mogen hebben. Geef ons een Martha hart dat u dient in daden, maar ook een Maria hart dat u aanbidt in stilte. En boven alles geef ons uw vrede, zodat wij in alles wat we doen en in alles wat we laten, dichter bij u mogen komen. En jazeker, er is heel veel wat ons onrustig maken kan. Dat belijden we ook eerlijk. Er is zoveel in de wereld en in ons persoonlijk bestaan. Maar juist daarom danken we u ook voor deze plek, voor deze ruimte, waar we die dingen bij u neer kunnen leggen. U die alles in uw handen heeft. En waar we om uw ontferming mogen bidden, in de hoop op de verlossing, in de hoop op uw grote toekomst, in de hoop dat het beste nog komt. De toekomst die u hebt beloofd en wij bidden u, Heer, ontferm u en Maranatha, kom. Ja, kom haastig. En vanuit dat perspectief bidden we u voor de wereld om ons heen. Denken we aan de onrust in de geopolitieke verhoudingen met alles wat er gebeurt. Bidden u voor de situatie in Oekraïne, Oost-Europa. Voor de mensen die daar wonen. En die uiteindelijk ook een speelbal zijn geworden van allerlei krachten. We bidden om vrede en om werkelijke vredestichters. We bidden u voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor het wankele bestand tussen Israël en Hamas. Voor de gijzelaars die nog steeds vastzitten. Voor mensen van huis en haard verdreven. Die soms letterlijk op de puinhopen moeten leven. We bidden om de vrede van Jeruzalem die is beloofd. En om een doorbraak van uw koninkrijk in Christus de Messias. We bidden u voor iedereen die juist daar ook in Christus gelooft. En de weg van de Messias wil gaan. Zo bidden wij u voor de kerk wereldwijd, het lichaam van Christus. We denken in het bijzonder aan onze broeders en zusters die vervolgd worden, omdat zij Christus willen volgen op een plek waar dat gevaarlijk is. In Nigeria, in Congo, in India, op zoveel plekken meer. Plekken waar de dienst aan u tot geweld leidt. We bidden u, sterk hen met uw geest. We bidden u voor de kerk dichterbij. We denken aan de kerken in onze eigen stad, de vier plekken waar ruimte gemaakt wordt voor Christus, groot en klein. Plaatsen waar de gastvrijheid een rol speelt. Waar mensen iets kunnen zien van wie u bent en van de hoop die wij mogen hebben. We bidden u om vrede voor onze samenleving, om eenheid en vertrouwen. En wij bidden dat juist de kerken een plek mogen zijn waar die eenheid gestalte krijgt. En waar het evangelie klinkt. Woorden van genade en van uw liefde voor ons. En zo danken we u voor alles wat er ook op deze plek mag gebeuren. Voor iedereen die zich inzet, voor onze eigen Jacobi. En we bidden u, wees erbij met uw geest. Ook de komende 40 dagen tijd, als we samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. We bidden dat het een tijd van bezinning en concentratie op u mag zijn. En zegen alle activiteiten die in dat kader worden georganiseerd. Waar ruimte gemaakt wil worden voor de ontmoeting met u. We bidden u voor elkaar, voor iedereen hier aanwezig of met ons verbonden. We denken in het bijzonder aan Joke Schip en we danken u voor haar verjaardag. Wilt u met haar zijn, haar zegenen en iedereen om haar heen. We bidden u voor Jan Schepping in het verpleegtehuis. Wees ook bij hem in deze fase van zijn leven. Laat hem niet los. Wilt u zelf hem dragen? We bidden voor mevrouw Zwijnenburg, die deze week ziek werd. We bidden of u bij haar wil zijn en haar rust wil geven. En haar met uw liefde en uw genade wilt omringen. Zegen haar en iedereen om haar heen. We bidden voor de broeder die vanmorgen onwel werd. En die nu naar het ziekenhuis is. We bidden u, wilt u erbij zijn. En dragen, ook op dit moment. Zo worden we stil. En willen we in die stilte ook ons persoonlijk gebed bij u brengen. Hoor ons, als we die dingen tegen u zeggen die een ander niet voor ons zeggen kan. Hoor ons, in Jezus' naam. En samen bidden wij de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Alts van den Kamp en namens de diaconie mag ik vanochtend de collecte toelichten. En de eerste collecte is bestemd voor een stedelijk doel en dat is het interkerkelijk jeugdwerk in Utrecht. En de IQ is een samenwerking van vijf kerken in Utrecht, waarvan de Jacobikerk er één is. En het doel van deze samenwerking is om een stedelijk netwerk van jeugd op te bouwen. Om de week komen er meer dan 100 jongeren en kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar bij elkaar voor een stukje ontmoeting. Gezelligheid, maar dan krijgen ze ook een Bijbelse boodschap mee. En bovendien is er in het voorjaar ook nog een superleuk voorjaarskamp met elkaar. Er zijn vanuit de kerk allerlei mensen ook bij IQ betrokken. U kunt IQ financieel steunen, maar misschien ben je ook wel geïnteresseerd in de activiteiten. Of wil je meehelpen als vrijwilligers, want die zoeken ze ook nog. Dan kun je voor meer informatie op www.iq.nl kijken. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is een zendingscollecte en die is dit kwartaal bestemd voor de Net Foundation. Daar heeft u al een aantal keer over gehoord. Maar de Net Foundation ondersteunt wereldwijd voorgangers die vanwege gebrek aan tijd of aan geld geen theologische studie hebben kunnen volgen. En de Net Foundation zorgt ervoor dat ze alsnog een opleiding kunnen volgen die bij hen past en hun situatie. U kunt aan deze doelen geven op de gebruikelijke manier. Dat is via de kerkapp, via de instructies die op de liturgie staan of via het collecteblok wat u vindt bij de uitgang van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
En ons slotlied is een psalm, psalm 34. En daarvan zingen we vers 1, 7 en 9 over het schuilen bij God. Al wie bij God zijn toevlucht vindt, wordt schuldeloos verklaard. Psalm 34, 1, 7 en 9. Als je wilt, is er hier achter mij in het zuiderkoor ruimte voor persoonlijk gebed of om gewoon even stil te worden en te zijn nog voor God. En aan de andere kant van de kerk is ruimte voor ontmoeting met koffie, thee, wat drinken. Daar ook van harte welkom. En ga de nieuwe week in met de zegen van God. Een zegen die je wilt dragen en die je mag uitdragen naar de mensen om je heen. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.